Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Een nieuw jaar is begonnen voor pater Jules de Wolf, die zich reeds een 6 maand bevindt in het noordwesten van de grote Ortos-provincie, gelegen in het noorden van China. In de dorpjes Tafakung en Yulongyong, samen met confrater Frans de Boek uit de streek van Dendermonde. Het is het gebied Olandburg, rond de grote missiepost van Santaho of Sint Jacobus. Ondertussen in september 1903 was zijn jongere broer pater Jozef ook naar China vertrokken met de stoomtrein over Rusland en Siberië. Hij verbleef dan in het noordoosten van China. Enkele van zijn mede-reisgezellen kwamen dan in november aan in Santaho en zo vernam pater Jules als eerste wat nieuws over zijn broer Jozef en ontving hij enkele brieven van thuis en vooral vele lichtprenten, foto's van de familie, waarover hij schreef: "Ik ben er zo gelukkig mee, die lichtprenten zal ik hier goed bewaren. Ik durf ze wel nog niet ophangen, alvorens ik nog een stukje glas bekom om ze in te kaderen. Ik heb de foto's van dichtbij bekeken met een vergrootglas en het lijkt me dat allen zich om ter best stellen. God zij gedankt." En zo komen we aan een brief geschreven op 23 maart 1904 vanuit zijn missiepost van Tafakung, maar geschreven naar zijn broer, die dus reeds een kleine 6 maand in het noordoosten van China verbleef. Een brief van maar eventjes 17 bladzijden lang. En ik lees: "Beste Jozef, het is al een maand geleden dat ik uw schrijven van de 17e december kreeg, met nog een brief bij van zus Leonie en van vader en een licht beeld, een foto van broer Lodewijk. Veelal werden van thuis uit brieven geschreven naar pater Jozef, die ze dan doorzond naar Jules, maar ook omgekeerd. En pater Jules schrijft daarover: "Wat de brieven van thuis betreft, ik heb er niets tegen dat gij die eerste lezing krijgt. Zo weet ik ook wat gij allemaal al weet en moet ik het niet meer opnieuw schrijven. Zo'n brief moet getellen een maand van Peking naar hier. Maar je moet wel sterkere briefzakjes gebruiken. Het laatstgezondene was versleten, want een goedwillige medebroeder heeft het in een nieuwe omslag gesloten. Dank voor al het nieuws. Mijn eerbiedige groeten aan uw bisschop, Monseigneur Abels en alle medebroeders. Gazetten van Brugge, die moet ge mij niet doorzenden. Die krijg ik hier via onze gouvader, provinciaal, pater Ivo Stragier, in pakskes van 3 voor iedere week. Het gebeurt wel dat er onderweg versukkelen, verloren gaan, maar niet zoveel. Ge moogt dus de uwe daar bij u houden. In uw brief, beste Jozef, vroeg je naar mijn Chinese, heidense naam. Wel, men noemt mij, en pater Jules noteert het in zijn Chinees schrift. Dat leest, vervolgt hij als Wao Xingquo. Dat is wat naar de gril van die oude Chinese priester in Peking. Hij wist dat er vroeger in China een rijk bestond van die naam. Dus mijn Chinese, heidense naam is Bloeiend Rijk. Beste Jozef, in uw brief schrijft ge over een Dullen Tayen, kolonel, die uw streek van rovers heeft gezuiverd. Wel, ik heb hier ook zo van die verhalen gehoord. Onze bisschop Monseigneur Bermijn, die in 2 maanden tijd over en weer naar Peking was geweest en op weg was naar Santa Ho en dan ook bij mij over een tijd hier halt hield, wist te vertellen dat er rond Kalgan ook zo'n Tayen, een kolonel, wel 300 rovers had kapot gemaakt, zodat in de ganse streek nu vrede is. Maar het is nu dat de katten te koren gaat. Nu komt de kat op de koord. Luister. Nu is het hier bij ons la guerre, tussen de heidenen, en sedert enige dagen liggen wij er tussen de manoeuvres. Wij doen wel met niemand mee, maar we moeten wel op onze bulkes passen. Het is een beetje zoals in Leuven, met de pandoers, de agenten, die tegen de studenten vechten, en dat de bakkers, de beenhouwers, de tabakshandelaars en de herbergiers hun vensterblenden moeten sluiten om hun ruiten niet ingesmeten te hebben. Je moet weten, tussen ons hier en de stad Shentai ligt het gedoe van een rijke Chinees genaamd Wang Tsing Tsaitse, met bijna 20 boerderijen. En deze Wang Tsing Tsaitse is een erge, en hij heeft zelfs een knop gekregen, een medaille, hij is dus Mandarijn. Omdat hij in het geniep tijdens de boksersopstand nogal geholpen, en de pater schrijven tussen aanhalingstekens, te hebben. Men zegt dat niet te luid, maar het is toch zo. Maar Wang Tsing heeft sedert jaren ook vijanden. En zo is zijn ergste vijand de familie Cheng, die ook veel geld en gronden heeft. En zo werd over 2 jaar een familielid van de familie Cheng vermoord op nieuwjaar. En er werd dan rondverteld dat de mannen van Wang Tsing dat gedaan hebben. Ook 15 jaar geleden had iemand van de Wang Tsing-familie iemand van de Cheng-familie vastgepakt en zijn ogen uitgestoken. Al die haat tussen beide families komt voort uit ruzies over de rechten van de gronden, en dat al vele jaren lang. Wat is er nu gebeurd? Dit jaar hebben de mandarijnen in Peking besloten bepaalde gronden als Saliang te bepalen. Dat betekent dat gronden, waarvoor men vroeger heel weinig belasting moest opbetalen, nu plots wel verhoogd worden bij het verhuren, kopen of om erop te boeren. En het zijn nu juist de gronden van de familie Cheng die als Saliang werden bepaald. Dus zij moeten voor hun gronden plots veel meer belastingen betalen. Natuurlijk dat deze familie Cheng de schuld steken op hun gebuur Wang Tsing Tsaitse. En het liep al lang in de mond dat deze laatsten ooit hen een erge poets gingen bakken en het was er nu van gekomen. Maar wat is nu het gevolg? De Chengs verzamelen nu links en rechts leeglopers bijeen, ook weggelopen oude soldaten uit het leger, en vormen zo van die bendes, brigands, rovers, in groepjes van een zestal man. En dat getal groeit van dag tot dag aan. Er is zelfs een militaire officier bijgekomen, op wiens kop een prijs staat, maar die zelfs een knoppen medaille bekwam voor zijn verdiensten tijdens de opstanden van 1900. En zo bekomen die bendes ook vlaggen, geweren en zelfs soldatenkleren enzovoort. En waar die bendes dan denken dat er ergens wapens, goede paarden, opium en zilver zijn, zenden ze twee man met een naamkaartje naar een boerderij, natuurlijk behorende tot de Wangs, om aan de arme boeren te zeggen: morgen komen we terug om de wapens, zoveel paarden en zoveel van dit of dat. We komen dat lenen en zullen het u teruggeven als onze zaak met de familie Wang klaargekomen is. Zorg dat alles gereed is morgen tegen dat wij komen en niets wegdoen, want anders... En de mensen kunnen er echt niet van uit. Weerstand bieden is onmogelijk. En diezelfde nacht vluchten die brave, bedreigde mensen met vrouwen en kinderen naar een ver, eenzaam gehucht en laten hun huis over aan een ouderling, tot de vlaag over is. En de rovers komen dan de volgende dag en pakken mee wat ze vinden en laten de oude man met rust. Maar toch, als ze niet vinden wat ze willen, hangen ze soms toch die oude man met zijn duimen aan een balk om hem te doen klappen en te doen zeggen waar het zilver en andere dingen verstopt is of bedolven. Moorden doen ze wel niet om nadien gevechten te vermijden. Deze bendes van de familie Cheng hebben wel aan ons priesters laten weten dat wij gerust mogen zijn en dat zij ons geen moeilijkheden aandoen. Tja, dat heet dan beleefd afgesproken. Maar toch, we passen op, want zij denken dat wij heel veel Europese geweren hebben. En God weet, op een dag speelt dat toch niet in hun hoofd om ze ook eens op een dag hier bij ons te komen lenen. Maar je moet horen. zondag laatst, was ik naar gewoonte in Tafakung voor het middageten en voor het lof. En men sprak er over die bendes die er ginder en ginder te zien waren geweest, enzovoort. Na het lof moest ik terug naar mijn huis in Yulongyong, een 7 li, een 4 kilometer verre westwaarts. Ik was er pas, en al stappend zag ik christenen boven op hun dak aan het rondkijken. Ze riepen naar mij om te zeggen dat er mannen uit Tafakung voor mijn deur staan met nieuws. En inderdaad, 2 jongens uit Tafakung stonden daar ten de asem buiten adem. En ze riepen naar mij: priester, rap, Pau Shem Fau, zend ons, pater Frans de Boek, om u te zeggen om zo snel mogelijk naar Tafakung terug te keren zonder te wachten. Het kwade volk is er misschien al. Het is niet waar, zeker. Toe, rap, riep ik terstond uit. Ik ging mijn huis binnen, scheerde mijn 2 jachtgeweren en mijn vuistroerpistool bijeen. Ik stak mijn kardatsen, cartouches, en het nodige gerief in een zak en stelde de christenen gerust. Zijt gerust, als ik weg ben, weet dat volk ook dat wij hier geen wapens gelaten hebben, en op uw leven hebben zij het ook niet gemunt. Komen ze toch hier? Wel, geef hun wat thee en meel en vlees, en het zal wel in orde komen. Ik gaf ze hun zegen, en te 4 klauwen reed ik terug naar Tafakung. En van verre zag ik al de mensen boven op hun daken staan kijken. Links staat er de kazerne met 15 soldaten, met onze korporaal Wang Sao Kuan genaamd. En terwijl ik reed naar het huis van confrater Frans de Boek, zag ik plots over de weg 4 ruiters, die hun paarden gaven wat ze konden en wegvluchten door het hoge gras. Wie ze waren, kon ik niet zien. Bij Frans aangekomen, stonden we met enkele christenen toe te kijken op het dak van ons molenhuis en paardenstal en aan de poort klaar met onze wapens. En ik vroeg aan Frans: wat gebeurt er hier? Ja, zei hij, ik weet het ook niet zo goed. Onze korporaal vertelde me dat er soldaten uit Shentai van die rovers op de hielen zitten tot hier. Zijn er veel rovers of niet? Dat weet ik niet. We moeten afwachten en oppassen. Na een 30 minuten zagen we inderdaad 60 man te paard komen, aangereden uit de kazerne, maar recht naar ons. We keken onze ogen uit. Het kon niet anders, dachten we, of het waren rovers in soldatenkleren die alles uit de kazerne hadden opgeschept zonder vechten en nu naar ons toekwamen. We wachten wat af, wat ze zinnens waren, maar we stonden klaar. Maar plots riep een van onze soldaten van de kazerne: het is de korporaal uit Shentai met zijn soldaten die op zijn schimmel helemaal vooraan rijdt. Priester, niet schieten, het is zeker wat ik zeg. En met zijn 60 man kwam de korporaal dapper aangereden tot bij ons. En gelukkig had onze eigen korporaal Wang van Tafakung aan hem gezegd dat ze gerust mochten zijn dat wij het waren die met de christenen op het dak stonden. En de soldaten vroegen ons: en de rovers, waar zijn ze naartoe? Zijn het misschien die vier ruiters die wij over een half uur hier hebben zien voorbijrijden over de weg? Ja, ja, dat is waar. Naar het noorden, antwoordden wij hen. En tevreden met ons antwoord, sprongen ze van hun paarden en kwamen onze poort van de residentie binnen. Er waren wel drie of vier korporaals bij, die zo dapper in 3 dagen uit Shentai naar hier waren gekomen. En dan volgde de Chinese beleefdheid, en wij prezen hen met de woorden: Lao Ie Sin Kouta, ge doet zoveel moeite voor ons. En zij antwoordden ons: hoegenaamd niet, het was voor onszelf, we waren bang en nu zijn we gelukkig. We vreesden dat de rovers met geweld uw Europese wapens wilden meenemen, en wat zouden wij dan met onze arme soldaten en oude geweren tegen die rovers kunnen doen? Ha, wel, antwoordden wij hen, drink nu maar thee, eet en rust. Gellen hebt het wel verdiend. Intussen weten we eigenlijk niet hoeveel van die rovers van plan waren binnen te vallen bij ons die avond. De soldaten vertelden dat ze er wel van ver 30 hadden gezien onderweg. Waarschijnlijk een ferme leugen, of toch waar? Dat weten we eigenlijk niet. Natuurlijk, met die onverwachte komst van die vele soldaten zullen de rovers hun plannen veranderd hebben. Maar anderzijds spraken de korporaals ook niet meer om achter die 4 rovers te lopen. Tja, er is een tijd van rijden en een tijd vooral van rusten. Dat is hier zo. En zijn er vele problemen, dan ziet men altijd eerst of er niet misschien kan geshangleand worden, overlegd worden.